Goedenavond gemeente. Op deze zesde Leiderszondag heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. De opbrengst van gisteren gehouden activiteiten van de gemeentedag en het restaurant Nepal bedraagt €835. Dit bedrag zal door de diaconie verdubbeld worden. En iedereen die daaraan medegewerkt heeft, wordt hartelijk voor bedankt. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 85, vers 3. Merkt op, mijn ziel, wat God u begeeft. En ook vers 4, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. Het derde en het vierde vers van Psalm 85. De kerkraad wens u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met het zingen van op toonhoogte 63, de versen 2 en 4. Een bekend advents- en kerstlied, maar het past ook vanavond in de dienst. Vandaar, gij wilt met vrede tot ons komen, met vrede en vrijheid, vreugde en eer. O vredevorst, gij kunt gebieden de vrede op aard en in mijn ziel. 2 en 4 van op toonhoogte 63. Psalm 25 en daarvan de versen 1 en 2 zingen we na de geloofsbelijdenis. Ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op. Gij zijt mijn God, Heer, hij maakt me uw wegen door uw woord en geest bekend. 1 en 2 van Psalm 25. Samen met Gods wereldwijde kerk doen wij nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, we komen tot u in gebed. En we danken u dat we ook in dit avonduur weer hier tezamen mogen komen in de kerk of thuis bij de kerkradio rondom de open Bijbel. We danken u dat uw woord geen gesloten boek voor ons hoeft te zijn. Maar juist het woord waarin u zichzelf hebt uitgesproken door middel van profeten en evangelisten, apostelen, dichters, geschiedschrijvers en zoveel meer. En we bidden van u, wil werken door uw woord en door uw geest, dat dat woord van u ook aan het woord komt, in het leven van een ieder van ons. Of we nu groot zijn of klein, jong of oud, gezond of mankerende, we komen tot u om te vragen, laat uw woord zo in ons leven binnendringen dat het ons uitzicht geeft. Dat het niet alleen toekomstmuziek is waarvan we lezen, maar dat het ons helpt en optilt zo dat we niet elke dag op onze tenen hoeven te lopen, maar opgetild door uzelf verder mogen kijken dan ons leven eraan toe is, in zijn voorspoed of in zijn tegenspoed. Help ons en geef ons daarom ook ogen van geloof die letten op u. We bidden van u, geef dat we er niet alleen bij zijn omdat we thuis de knop van de radio hebben aangezet of hier de gang naar de kerk hebben gemaakt, maar dat we er met heel ons hart en ook met ons hoofd en met onze handen erbij zullen zijn, zodat en in handel en wandel te merken, te zien, te horen is dat we onder uw woord gezeten hebben. En steek ons maar aan met het vuur van uw geest. Wil alles weren wat een obstakel zou kunnen zijn. Een sta in de weg. Neem het maar weg, o God. Zodat we volkomen op u zijn gericht. En ons ook van u afhankelijk weten. Want zonder u kunnen we niets doen. Hoor ons uit genade alleen. In Jezus' naam. Amen. We willen met elkaar lezen het vierde hoofdstuk uit de profetie van Micha. Micha 4. En in Micha 4, daar meldt Micha: het zal echter in de laatste der dagen geschieden, in het laatste der dagen geschieden, dat de berg van het huis van de Heere vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat de volken er naartoe zullen stromen. Vele heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen: kom, laten we opgaan naar de berg van de Heere, naar het huis van de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen en zullen we zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heere uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen vele volken en machtige heidenvolken vonnissen tot ver weg. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen ander volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen ze niet meer leren, maar ze zullen zitten, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. Niemand zal ze schrik aanjagen, want de mond van de Heere van de legermachten heeft het gesproken. Want alle volken gaan op weg, elk in de naam van zijn God. Maar wij zullen op weg gaan in de naam van de Heere onze God, voor eeuwig en altijd. Op die dag, spreekt de Heere, zal ik verzamelen wie mank gaat, bijeenbrengen wie verdreven is en wie ik kwaad aangedaan heb. Ik zal wie mank gaat stellen tot een overblijfsel en wie verdreven was tot een machtig volk. En de Heere zal over hen koning zijn op de berg Sion. Van nu aan tot in eeuwigheid. En u, schaapstoren, ovel van de dochter van Sion, naar u zal gaan, ja, naar u zal komen de heerschappij van vroeger, het koningschap van de dochter van Jeruzalem. Nu, waarom slaat u zo'n luid alarm? Is er geen koning onder u? Is uw raadsman omgekomen, dat smart u aangegrepen heeft als van een barende vrouw? Krimp in één en schreeuw het uit, dochter van Sion, als een barende vrouw, want nu moet u de stad uit en in het open veld wonen. U zult tot in Babel komen, daar zult u gered worden, daar zal de Heere u verlossen uit de hand van uw vijanden. Nu verzamelen zich tegen u vele heidenvolken. Zij zeggen, laat haar ontheiligd worden en laten onze ogen Sion aanschouwen. Zij echter kennen de gedachten van de Heere niet. Zij begrijpen zijn raadsbesluit niet, dat hij hen bijeengebracht heeft als graanschoven op de dorsvloer. Sta op en dors, dochter van Sion, want ik zal uw hoorn van ijzer maken en uw hoeven van brons. U zult vele volken verpletteren en ik zal hun winstbejag met de ban slaan. Het is voor de Heere. Hun vermogen is voor de Heere van heel de aarde. Nu, groepeer u, dochter van de strijdbende. Ze gaan een belegering tegen ons opzetten. Ze zullen met een stok de rechter van Israël op de kaak slaan. Tot zover onze schriftlezing uit Micha 4. Wij willen vanavond in het bijzonder stilstaan bij Micha 4, de versen 3b en 4, waar wij lazen, zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, maar ze zullen zitten, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. Niemand zal ze schrik aanjagen, want de mond van de Heere van de legermachten heeft het gesproken. Tot zover onze tekst. Voordat we dit overdenken, zingen we nog uit Psalm 72 en daarvan de versen 2 en 4. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. Het rechtvaardig volk zal welig groeien, daar twist en wrok verdwijnt. 2 en 4 van Psalm 72. Gemeente des Heren, ik ben er nooit geweest. En u? En jij? Jij wel? Oh ja, dan moet ik natuurlijk eerst zeggen waar ik nooit geweest ben. Dat is in New York. Ik ben nog nooit in New York geweest. Nog nooit aan de overkant van de oceaan zelfs. Net zoals de meeste van ons, waarschijnlijk. Maar soms dan kom je wel eens iets tegen. En zo ook deze week. Iets uit New York. Je moet weten, in New York staat het hoofdkantoor van de Verenigde Naties, UN, United Nations. Groot, gigantisch gebouw. Misschien wel eens op tv gezien, een foto in de krant, in het nieuws. En die Verenigde Naties die zijn nogal eens in het nieuws. Helaas. Die organisatie is opgericht in 1945 na de Tweede Wereldoorlog. En in het begin hadden ze zo'n ruim 50 lidstaten. En nu hebben ze er inmiddels 4 keer zoveel. En waar ze voor gaan? Voor vrede, voor veiligheid, voor recht. En dat zijn zomaar wat onderwerpen waar ze zich stevig mee bezighouden. En die telkens weer op de agenda staan. Nou wil ik verder geen politiek praatje gaan houden. Maar stelt u zich even voor, dat kantoor, dat kom je niet zomaar binnen. Dus wat doen we dan? Dan lopen we een stukje door de tuin van dat geweldige kantoor van de Verenigde Naties in New York. En dan ineens wordt ons oog getrokken door een standbeeld. Een figuur, een manspersoon die verder weinig om het lijf heeft, met een geweldige hamer in zijn hand. En hij heeft die hamer omhoog geheven en je ziet dat gelijk, hij staat klaar om een geweldige klap uit te delen. Een standbeeld, hè? Een man met een hamer, jawel. Net zoals een smid het ijzer smeedt als het heet is. En zo staat deze man op een zwaard te hameren. En bij de punt van dat zwaard, daar zie je dat het ijzer al wat opkrult en omkrult tot een ploeg. En dan staat er op het voetstuk van dat standbeeld in het Engels de beginwoorden van onze tekst van vanavond. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen. Het mooie, nou ja, het mooie, je kunt ook zeggen het tragische is dat dit beeld in 1958 geschonken is door de toenmalige Sovjet-Unie aan die Verenigde Naties. Met zo'n tekst erop. En dat beeld, dat staat dus eigenlijk voor het einde van alle geweld. En voor het begin van een echte wereldvrede. Daarvoor is de Verenigde Naties in het leven geroepen. We gaan nou gauw naar Micha 4. Anders komen we nooit meer terug van het andere eind van de oceaan. Micha 4, dat sluit heel nauw aan bij Micha 3. En het eind van hoofdstuk 3 uit Micha klonk als een oordeelsprofetie dat Sion als een akker omgeploegd zou worden en Jeruzalem tot een puinhoop gemaakt en de Tempelberg tot een hoogte in het bos. En daarna stond er aan het eind van hoofdstuk 3 een punt. Maar toch wordt er gelijk voortgeprofeteerd, verder geprofeteerd in hoofdstuk 4. Want hoofdstuk 3 is niet het einde. Dat doet niet de deur dicht. Er komt een vervolg, zo lazen we. En dat vervolg, dat treffen we aan in ons hoofdstuk. En we hebben het gelezen, hè? Het ziet ver. Het ziet heel ver vooruit. Het ziet verder dan de dag waarop het werd neergeschreven. Het ziet verder dan de dag van vandaag de dag. Het ziet op het laatst der dagen. Ja, dat is wel het einde. Of moet ik zeggen, het nieuwe begin. Het gaat hier dus over toekomst. Een einde met perspectief, met toekomst. En dat verandert de zaak. Mooi, hè? Dat het beste, het mooiste, dat komt nog. Maar wat merk je dan? Dan merk je dat mensen, zoals u en jij en ik, die halen dat einde graag naar zich toe. Liever vandaag nog dan morgen. We wachten al zo lang, hè, op al die mooie beloften die er in de Bijbel staan. Moet u nagaan, toch nog even een stukje geschiedenis. In 1978, en de ouderen onder ons die weten dat wel, toen werden de Camp David-akkoorden gesloten. En die werden ondertekend tussen Egypte en Israël. En dat gebeurde, dat vond plaats in Washington, Amerika weer. En toen dat gebeurd was, die handtekeningen gezet werden, en als het ware de vrede getekend was tussen Israël en Egypte, toen nodigde Israël Egypte binnen de kortste keren uit, toen ze allemaal weer thuis waren. En toen kwam president Sadat van Egypte naar Israël toe. En toen werd daar de Bijbel geopend. En toen werd Micha 4 gelezen. Over die zwaarden. En over die messen. Want het leek zo hoopvol. Ze dachten dat ze er al waren. Men zag het al helemaal voor zich. Men dacht, het eerste schaap is over de dam, maar helaas bleef het daarbij en volgde er niet meer. En het eerste schaap is alweer terug over de dam. En ook alle andere buurlanden van Israël die volharden in hun vijandige houding tegenover Israël en zouden het maar wat graag van de wereldkaart zien verdwijnen. Nog was het einde niet. Nou, en daarna kwam nog de Golfoorlog. En daarna hebben we nog allerlei oorlogen gehad en strubbelingen in het voormalige Joegoslavië. En allerlei stammenoorlogen in Rwanda, Afrika. En dan denk je, als je Micha 4 leest, van hoe lang moeten we nu nog? Hoe lang duurt het nog? En heel veel mensen, in plaats van dat ze erop hopen en het als het ware naar zich toe trekken, schuiven het dan maar vooruit, van zich af. Toch moet je dat niet doen. Want, en zoek dat maar eens op vanavond, deze profetie staat 2 keer in de Bijbel. In Jesaja 2 kom je hem ook tegen, naast hier in Micha 4. En ook nog eens een keer moeten we duidelijk onderstrepen wat Micha heeft moeten opschrijven, dat hij onze tekst van vanavond eindigt met de woorden: want de mond van de Heere van de legermachten heeft het gesproken. En ik denk dat wat God belooft, wat God zegt, dat doet Hij ook. Vroeg of laat. Wat dat betreft denk ik dat we ook wel eens tegen onszelf moeten zeggen: wat God me beloofd heeft bij mijn doop, toen ik nog heel klein en pril en nietig was, ook dat doet Hij ook. En het is zaak om God daar ook aan te houden en daarbij te leven. Ik zal jou tot een God zijn. Nou zijn wij mensen vaak, soms niet, maar wel vaak mensen van de klok. En we willen graag stipt op tijd. En we kijken wat vaak, is het nog geen tijd? Het zal zijn in de laatste dagen. Ja, maar nou exact, wanneer dan? Het laatst van de dagen. Dat betekent hier na verloop van een heel lange tijd. Zonder dag, zonder datum, zonder uur, zonder tijdstip, lastig. Het betekent aan het einde van een oude, maar aan het begin van een nieuwe bedeling, een nieuw tijdperk. Dat is een mooi woord trouwens, bedeling. Want dat schijnt van oorsprong met de diaconie, met de armenzorg te maken te hebben, met filantropie, met liefdadigheid. Een nieuwe bedeling. En betrek dat maar op God. God zorgt, voorziet, is erbij. Laat niet los. Bij God komt van uitstel geen afstel. Het zal gebeuren. En dat geloof ik. En daar hou ik me dan ook aan vast. Maar hoe moet je dit dan noemen? Zoals dat zo mooi geschilderd wordt in onze tekstwoorden. Het is toch haast te mooi, hè? Wat daar geschreven staat, wat daar geprofeteerd wordt. Over die vijgenboom en die wijnstok. Wat moet je dat duurzame vrede noemen? Heelheid? Of misschien op zijn Hebreeuws, shalom. Vrede, heelheid zoals God het heeft bedoeld en nog bedoeld. Het staat er zo prachtig verwoord, hè? Oorlog voeren, dat zullen ze niet meer leren. De opleiding tot militaire dienst, die wordt daar dus afgeschaft. Dat is voorgoed achterhaald. Maar ja, ik lees in de krant, ik kijk het journaal, oorlogen, geruchten van oorlogen, dreiging en machtswellust in het groot. Oekraïne, Korea. Maar ook in het klein, vergis je daar niet in, want wat ook mensen onderling elkaar aan kunnen doen. Dat ze elkaar niet willen zien, dat ze de ander wel weg kunnen kijken, dat we elkaar niet meer verstaan, dat we ons eigen ego lief hebben. En daar moeten ze van afblijven. Even tussen haakjes, zo heeft Jezus ons dat niet geleerd, hè? Dat weten we. Je vijanden lief hebben. Je naaste als jezelf. En die andere wang toekeren. Als je al een tik op die ene hebt gekregen. Ik blijf het maar moeilijk vinden. En toch is het me geraden. Gezegd. Toch is het me geboden. En daarom hoef ik in eerste instantie niet naar Rusland en naar Poetin te gaan zitten wijzen. Of naar Noord- of Zuid-Korea mijn hoofd te schudden. Ik kan bij mezelf beginnen. Wat zijn mijn bedoelingen. Wat leeft er in mijn hart? Daar ben je al achter? Of dat echt is en oprecht of onecht? Schijn? In dit teksthoofdstuk lezen we dat ieder onderweg is. Ieder in zijn eigen God en godsdienst, afgoderij. Maar wij zullen op weg gaan in de naam van de Heere onze God. Dat maakt een groot verschil. Het opmerkelijke is dat die heidenvolken, zonder dat ze hier verder worden genoemd, wie daarmee worden aangeduid, ze besluiten allen om op weg te gaan naar de berg van de Heere, in de verwachting dat Hij ons zal onderwijzen over zijn leven. En wij zullen zijn paden bewandelen. Psalm 25, vers 2. Maar dat betekent dan wel een ommekeer. Met het oude woord bekering. Dat ik niet langer op mijn eigen wegen ga. Mijn eigen gang ga. Maar alles juist doe en beleef in wat ik biddend gezongen heb. Heer, hij maakt me uw wegen. Leer mij uw wegen. Leid mij op uw paden. Maak door uw woord, door uw geest mij wegwijs. Anders dan wordt mijn leven een dwaaltocht. Ik vind het wel opmerkelijk dat dat wat op die grote dag komt, het werk van God zelf zal zijn. En dat het dus niet het resultaat is van allerlei menselijke inspanning en allerlei menselijk streven en allerlei menselijke goede bedoelingen. Als je Micha mag geloven, dan zal Jeruzalem daarbij een centrale plaats, een centrale functie vervullen. En dus niet New York en ook niet Genève en ook niet Den Haag. Die komen daar even niet voor in aanmerking. Menselijke bekering eens en bij herhaling, en dus niet onze menselijke beschaving, niet onze ontwikkeling, niet allerlei diplomatie, helpt bij die totstandkoming van wat hier beschreven staat. Het is Gods werk. En daarmee zeg ik dan niet dat we dan maar geleidelijk achterover moeten gaan zitten leunen en moeten gaan zitten afwachten. Ik denk dat het zo werkt. Als je vol spanning en vol verwachting en hoopvol dat toekomende rijk, wat God beloofd heeft, tegemoet ziet, dan word je eigenlijk van binnenuit al gedrongen om ook zelf als een vredestichter te leven. Jij in jouw klein hoekje en ik in het mijne. Kijk, ik ben niet in staat om allerlei grote wereldbranden te gaan blussen. Ik kan het mijne er wel van denken en het mijne ervan vinden en het mijne ervan zeggen. Maar ik kan wel mijn kleine binnenbrandjes en soms ook uitslaande branden blussen. Doven. En ondertussen blijf ik bidden om de komst van dat rijk van God. Dat rijk vol van vrede, waar echt zwaarden afgedaan hebben en er vruchtbaar werk geschiet, ploegscharen. Bid je daar wel eens om? Om wat hier zo beschreven wordt? Ja, eind onze Vader, uw koninkrijk komen. Maar daarbuitenom, met eigen woorden, in je eigen gedachten. Of is dat iets, dat zien we wel. Dat zit nou eenmaal in het verschiet en dat ligt op de lange baan naar ons gevoel. Daar bid je voorlopig niet om. Toch is het belangrijk om juist ook onderweg zijnde naar die grote dag, naar dat onbegrijpelijke ogenblik, dat biddend te doen. En niet al zuchtend of klagend over de gewelddadigheid of over de bloeddorstigheid van mensen die zich inderdaad als beesten kunnen gedragen. Ja, maar denkt dan misschien weer iemand anders, dat wachten en dat bidden, dat is een gebed zonder eind. En het duurt al zo lang. Wordt het ooit wel wat hier staat? Wordt het wel werkelijkheid? Het lijkt zo ongelooflijk, hè? Maar het is geloofwaardig, hoor. Helemaal. En Micha is het die ons met nadruk wijst op de betrouwbaarheid van de belofte van God. Wat denk je van de vredevorst, waar we net al over hebben gezongen met het eerste lied? Wat denk je van Jezus Christus, die moest ten tijde van Micha nog komen? Dat was zo'n 700 jaar daarvoor. Maar die vredevorst, die hebben wij al eeuwen achter ons. 2000 jaar. En Jezus heeft door zijn dood en door zijn opstanding heen eigenlijk het vrederijk al gegrondvest. De eerste steen, die ligt er al, een hoeksteen. Hij is het geweest die als middelaar God en de mensen met elkaar heeft verzoend. Enkelingen, maar ook volken, kan hij tot elkaar brengen. En wanneer hij weer komt, terugkomt, dan zal hij de kroon op zijn werk zetten door de onthulling van dat eeuwige vrederijk. En daarom blijven we vertrouwen op Gods belofte en op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Dat houdt de toekomstverwachting in je leven levend. Ook al lijkt de wereld dan inderdaad steeds verder van koers te raken, het zal geschieden. En die toekomst vol vrede, die hier haast zo romantisch als wat wordt getekend, he, als daar staat dat een ieder onder zijn wijnstok zal zitten en onder zijn vijgenboom zit te relaxen en niemand wordt schrik aangejaagd, ja, dan straalt dat iets uit van rust en van vrede. Haast in onze ogen een ideaalbeeld, een ongekende werkelijkheid, want ja, je raakt er zo aan gewend dat er herrie en heibel is en oorlog en dreiging. Een ongekende werkelijkheid, maar wel waar. Realiteit wordt het. Alleen, dat moet je er wel bij lezen, want dat staat er ook geschreven uit het vervolg. Datgene wat nog komt na onze tekst, is wel duidelijk dat die vredige toekomst pas komt na een periode van moeite. Men moet hier nog de ballingschap in. Kreupelen, hè, mensen die mank gaan, verstrooiden, mensen die God kwaad heeft aangedaan. Voor straf. Dat is allemaal niet niks. Beeld van een vrouw die moet bevallen, dat wordt genoemd. Dat is hier geen bakenpraatje. Dat is ernst. O wee. Kort en goed wil er gezegd zijn, jawel, dat het heil komt. Gods rijk breekt baan. Maar de weg naar de hoogte, die loopt wel eerst door de diepte. En dan soms denk ik wel eens bij mezelf, wat vraagt de Heere God toch een lange adem van mij. Het is al jaren. Het is al eeuwen wachten op het werkelijk worden van zijn woord. Je zou zomaar de moed verliezen. Je blik zou zomaar verslappen. Je zou zomaar afgeleid raken. Je blik op oneindig. Maar toch, die lange adem, hè, die is er voor een ieder die zich laat beademen door Gods woord en door zijn geest. Want dat schept leven. Heer, hij maakt me uw wegen door uw woord en geest bekend. Dat schept uithoudingsvermogen. Dat schept doorzicht, perspectief. Dat schept een scherpe blik op de toekomst. Niet op je klok. Niet op je agenda. Maar op Gods toekomst. Ja. Wanneer? Maar dat je toch door alles heen je gedragen weet. Dat doet ook verder kunnen. Ik vertrouw erop. En wat geen vredesconferentie kan bereiken, en wat geen diplomaat op de wereld voor elkaar krijgt, dat staat God voor ogen en dat bereikt hij ook. Heeft dat misschien ook iets in zich waarvan we aan het eind van ieder jaar weer opnieuw zo uit volle borst over zingen? Vrede op aarde. He, dan zingen we de engelen na met die hemelse verkondiging. En zij kondigden de vredevorst al aan. En al de eeuwen door hebben we die hemelse engelenzang erin gehouden. Maar menen we het ook? Vrede op aarde. Hunkert u erna naar die vrede die God voor ogen staat. Vandaag de dag mogen de volken nog wandelen naar de naam van hun God, zo staat er, die een afgod is. Maar wij, zo schrijft Micha, die deze hemelse verkondiging geloven, zullen wandelen in de naam van de Heere, onze God. Dus niet langer ga je gang maar ga zijn gang maar. Hij maakt zijn belofte waar. En in zijn voetstap mag ik mijn treden zetten. Hij is onze God, eeuwig en altijd. Wat een uitzicht, wat een toekomst. En je weet het toch, hè? Als die echte vrede komt, en niet als de machten, niet als de heersers, maar wanneer God het echt totaal voor het zeggen zal hebben, wanneer het hart van mensen, van volken, van hun leiders veranderd wordt. En wie de Bijbel leest en die ook serieus neemt, die ziet dat dit door gebrek aan vrede zijn diepste oorzaak in de zonde vindt. Ongehoorzaamheid tegenover God. Je niet neerleggen, niet luisteren naar zijn stem. En daardoor is die verhouding met God verstoord en vaak je blik op totaal andere zaken gericht dan die God ons in zijn woord voorschrijft. De vrede is daar, waar de relatie met God hersteld is. En van daaruit ook de relatie met elk ander. We leven in de lijdenstijd. We gaan heen naar Goede Vrijdag, onderweg naar Golgotha. En we weten het. De vrede van Jezus Christus is een andere dan de vrede van de wereld. De vrede van de wereld die heeft te maken met macht en opgestroopte mouwen. En geweld en een grote mond. Maar de vrede van Jezus, die heeft te maken met een offer. Zijn offer. En dat heeft God aan de dag gelegd. In het offer van zijn Zoon, Jezus Christus. En nu, hè? En nu. Op grond van dat offer. Wat doe je daarmee? Hoe ben je daarmee onderweg voor jezelf en naar anderen toe? In dankbaarheid onderweg naar Gods toekomst. En wat leg je aan de dag? Zwaarden tot ploegscharen omsmeden. Zitten onder je wijngeboom, onder je vijgenboom en onder je wijnstok. Onderweg naar rust en vrede kun je toch niet houden en uithouden bij alles wat ik ervan maak, jij ervan maakt, u ervan maakt, wij ervan maken. We richten onze blik, ons oor, ons oog, ons hart op wat God gezegd heeft en beloofd heeft. En we vertrouwen erop. Zijn toekomst breekt baan. Door alles heen, dan zal het echt vrede zijn, die alle verstand en alle besprekingen en diplomatie en slimmigheidjes te boven gaat. Dan zal het echt vrede zijn, tot eer van hem, de vredevorst. Ik ga niet mijn gang, ik ga de zijne. Wie volgt? Amen. Wij gaan zingen van Psalm 37, de versen 7, 14 en 20. Hij ziet zijn dag, de dag zijns oordeels komen. Men trekt het zwaard, men spant de boog en mikt op het zuchtend hart der onderdrukte vromen. Vers 14, wijk af van het kwaad en sta met al uw krachten het goede voor. En vers 20, het heilot dat dat rechtvaardigen verkregen vloeit af van God. De versen 7, 14 en 20 van Psalm 37. gaan u samen danken en bidden. Heere onze God, hemelse Vader, we danken u voor het geduld dat u hebt met ons. Dat we levend 2000 jaar na de komst van de vredevorst die zijn werk heeft volbracht, tot en met aan het kruis en in het graf, en daarna ten hemel is gevaren nadat hij is opgestaan en nu zit aan uw rechterhand en wacht op het moment dat hij weer terug kan. Tussen die tijden leven we, zijn komst en zijn tweede komst, de dagen waarvan we weten en de dag die voor ons verborgen is. En om dan toch reikhalzend uit te zien, te hopen en moed te houden, elkaar daarmee te vermanen en te vertroosten, te bemoedigen en aan te moedigen om het van u te verwachten, om het op uw woord aan te doen, op uw beloften af te gaan en te merken dat die een geweldige bodem zijn, een onwrikbaar fundament onder onze voeten. En daarmee kunnen we staande blijven, midden in een wereld die kraakt in al zijn voegen, die haast barst als een bom, waarin zoveel onvrede is op grote schaal, maar ook al die kleine schaaltjes. Heere God, we hopen erop, we zien er naar uit, naar wat u beloofd hebt. Inderdaad, die hemelse vrede. En geef dat onze aandacht, onze liefde daarvoor, ons geloof daarin niet verslapt. Er is zoveel wat ons afleidt, wat ons bezighoudt, wat ons in de war brengt. Maar houd uw woord staande en houd ons dat maar voor oog. En laten we dat ter harte nemen. Heere God, wil daarom wat we ook zingend hebben gebeden en biddend hebben gezongen, door uw woord en door uw geest ons wegwijs maken. Laten we die goede gids, beste boek voor de weg, los. Ja, dan wordt het dwalen en verdwalen. En op onze eigen ideeën afgaand, redden we het ook niet. Heere, daarom danken we u dat u het niet moe wordt om ook door die duizenden jaren heen ons telkens weer bij de les te houden en terug te brengen. Want ook dat hoorden we. Die terugkeer blijft nodig voor het eerst en opnieuw, omdat we al zo gemakkelijk afgeleid worden van de hoofdzaak waar het om gaat. Heere, we bidden u voor de wereld in nood. Want ook al weten we beter, we wonen hier nog wel en we werken hier en we leven hier en we geloven hier. En u hebt ons hier wel geplaatst, ook met een opdracht. Ook om anderen opmerkzaam te maken. Niet om steeds maar hoofdschuddend te zeggen hoe het er hier aan toe gaat en hoe het hier verworden is. Maar om ook reikhalzend uit te zien naar uw toekomst. Heere God, we vragen het van u, Maranatha, Heere Jezus, kom haastig. Zo mogen we toch ook als een bruidsgemeente uitroepen naar de bruidegom. We bidden u, Heere God, ook in het persoonlijk leven van een ieder onzer, waarbij we niet achter ieders voordeur kunnen kijken, waarin soms ook zoveel vragen leven en zoveel verdriet heerst en zoveel zorgen kunnen zijn, lichamelijk of psychisch. Geef, Heere God, dat juist ook dan uw woord wordt geopend en gelezen bij stukjes en beetjes en dat we daarmee gevoed worden en verder kunnen. Heere God, we bidden u, wees u een God die voorop gaat, naar wiens stem we mogen luisteren, omdat u ons niet in de war brengt, van de wijs brengt, wel van onze eigen wijs, maar juist doet ophoren van de tonen van uw koninkrijk. We zien er naar uit, o God. Daarentegen bidden we ook voor degenen die nu nog moeite kennen, rouwdragenden. We bidden u voor de familie van de Voort. Wilt u zich over hen ontfermen? En God zijn van nabij, ook als in deze week de gang naar het graf gemaakt moet worden om een vader, een echtgenoot, een opa ten grave te dragen. Wil ook dan zorgen, o God, dat uw woord gehoord wordt en troost en bemoedigt en verder doet zien dan de grens van dood en graf. We bidden u voor een ieder die littekens heeft van wonden uit het verleden. En die zijn dan weliswaar wellicht weer geheeld, maar wat kunnen ze schrijnen en pijn doen? We dragen zo een ieder aan u op, in voor- en in tegenspoed, jong en oud. Houd ons heel dicht bij uw getuigenis dat vast en dat zeker is. En ook als onze weg wel eens gaat door een diep dal, dat we misschien wel ergens als een berg tegenop zien, dat we toch weten dat u het alles voert, heen voert, naar de hoogte, vol perspectief, vol uitzicht. Heere, zegen ons, ook het verdere van deze dag, ook als we nog mogen zingen op de Sing-in, geef ook dan te merken dat u een God bent die ook in deze lijdenstijd het loven waard is, het geloven waard is. En laat ons dan ook op woorden en op muziek u bedoelen. We bidden u voor de zending, dichtbij, verder weg, allen die uitgezonden zijn, ook uit ons midden. We bidden u voor Marije van der Vieren in Tanzania. Wil ook haar goed en nabij zijn. We bidden u, o God, voor allen die over ons gesteld zijn om ons te regeren. Laat ze dat mogen doen met verstand door uw goddelijk licht bestraald. We bidden u voor uw volk Israël, uw oogappel. Geef ook daar kennis aan de vredevorst, Jezus Christus. En geef ook daar uitzicht. En hou vast aan uw woord, vlees geworden woord, Jezus Christus. Wil ons horen, o God, niet omdat wij dat waard zijn of verdiend hebben, niet omdat wij zulke volhouders zijn en standvastige mensen. We belijden u dat, dat we zo wankelmoedig en twijfelmoedig vaak zijn en het soms niet meer zien zitten als onze aandacht afwenden van u en van uw woord. En daarom vragen we het alleen uit genade, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil, onze vredevorst. Amen. Wij mogen nu in de dienst der offeranden onze liefdegaven gaan geven. De eerste rondgang is bestemd voor het HGB-project Nepal. Leven met lef hoort daar ook bij. De kerkrentmeesters die vragen uw gaven in de tweede rondgang. En de begraafplaats mag ook worden onderhouden en daar kunnen we ook onze bijdrage aan doen. De Heere zegene u en uw gaven. U vergeet de zendingsbussen niet bij de uitgang. Wij zingen daarna uit Op toonhoogte 282. O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld zie die u hebt voortgebracht, als ik bedenk hoe Jezus zonder klagen tot in de dood gegaan is als een lam. Als Christus komt met majesteit en luister, brengt hij mij thuis. Hoe heerlijk zal dat zijn. Op toonhoogte 282. Ga dan u heen in vrede, Gods toekomst tegemoet, dragend en uitdragend zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.